Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door...
Sales Mentor.
Sales Management as a Service. Welkom bij een nieuwe Growth Challenge podcast. Het onderwerp van vandaag is Empower to Grow. En Martijn en ik zijn vandaag aanwezig bij People Like Us. En tegenover ons zitten Robin en Agnes. Leuk om hier te zijn.
Ja, superleuk.
Ja, leuk dat jullie er zijn.
Nou, dank jullie wel. Misschien kunnen we beginnen. We gaan het hebben over Empower to Grow. Maar voor we het over dat onderwerp gaan hebben, misschien is het goed om jullie even kort zelf voor te stellen. Wie zijn jullie achtergrond en wat... Houd kort. En wat doen jullie met People Like Us?
Mijn naam is Robin Keres. Ik ben van huis uit psycholoog, maar heb me al vrij snel gespecialiseerd als marketeer. En marketing werd strategische marketing, strategische marketing werd innovatie.
Ja.
En na bij een paar grote bedrijven gewerkt te hebben, ben ik voor mezelf begonnen. En heb ik een innovatie- en conceptontwikkelingsbedrijf gehad. Mm-hmm. Totdat ik steeds meer eigenlijk overtuiging kreeg van ja, innoveren is iets wat je samen met mensen en medewerkers moet doen en wat eigenlijk ook van binnenuit een organisatie moet ontstaan.
Ja.
En daarvoor heeft een bedrijf een bepaalde randvoorwaarden nodig. De basis moet op orde zijn, er moet ruimte zijn en de medewerkers moeten zich vrij voelen om initiatieven te kunnen initiëren, te mm-hmm. kunnen beginnen. Dus dat ben ik toch meer gaan doen. Ik ben dus eigenlijk uiteindelijk overgestapt naar meer talent- en organisatieontwikkeling. En dat doe ik samen met Agnes en onder People Like Us.
Klopt, ik ben Agnes met Wobbes en ik ben eigenlijk een beetje van de andere kant ingevlogen. Ik kom eigenlijk meer vanuit de rechterkant of jurist van huis uit, als je dat zo mag zeggen. Mm-hmm. En ben al vrij snel daarna, omdat ik dat echt niet was wat ik, waar ik heel erg blij van werd, ben meer het HR-vak ingerold, maar altijd binnen marketing, communicatie, media, reclameachtige bedrijven. Vooral altijd de business partnerrol opgepakt, omdat ik heel erg geloof in dat je als je HR doet, dat je dat, dat je aanvullend bent aan de business om te zorgen dat zij kunnen realiseren wat ze met elkaar willen realiseren. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in het vakgebied, voor mezelf begonnen en eigenlijk vrij snel Robin ontmoet, leren kennen, People Like Us gestart. En daarin geloven wij heel erg in dat je... Sorry.
Slokje water. Mag allemaal. Hoe lang bestaan jullie eigenlijk al?
We zijn 2 jaar bezig.
2 jaar?
Ja.
2 jaar.
Dus soms is het nog maar 2 jaar.
Precies 2 jaar volgens mij. December 2 jaar geleden. Ja.
Nou, gefeliciteerd.
Ja.
Jubileum.
Dank.
Ja, toch?
Ja.
Wat we overigens superleuk bijna aan de andere kant van de wereld hebben gevierd met z'n tweeën.
Oh,
ja, jullie
hebben het zelf verteld, heel kort.
Ja.
We zijn net terug uit Singapore, waar we voor een hele leuke klant een onderdeel van een leiderschapsprogramma vormgeven. Mm-hmm. Waarbij we 50 teamleads aan het coachen zijn op hun talentontwikkeling.
Ja.
En die zitten in Hoofddorp in Atlanta en in Singapore.
Gaaf,
in Singapore hebben we het samen gedaan en hebben we meteen ons bedrijfsuitje maar vastgeplakt.
Dat begrijp ik. Lijkt me heel
hard. When in Rome,
do what the Romans do, ja. Dus People Like Us gaat echt over inderdaad empowering to grow. Dat is, wij zeggen altijd, dat is onze tagline of dat is echt onze, als we moeten omschrijven wat doen jullie, dan is dat waar we in geloven om zeg maar mensen in hun kracht te zetten om zelf de regie te kunnen pakken op groei en ontwikkeling.
Ja.
En eigenlijk doen we dat niet alleen maar één op één. Mm-hmm. Het gaat niet alleen maar om persoonlijke ontwikkeling. Maar dat doen we eigenlijk ook voor teams en organisaties. Mm-hmm. Want het proces is precies hetzelfde van ontwikkelen. Of je dat nou als team wil doen om beter te kunnen samenwerken. Of dat je zelf persoonlijk wilt ontwikkelen. Dus dat empowering to grow is wat we...
Ja, ik zit een beetje te denken, als ik zo luister, gaat het dus eigenlijk om het in kracht zetten van medewerkers. Hè? En dan zit je eigenlijk een beetje toe mij, wat heel veel andere coaches en coachingbureaus ook op zitten. Wat onderscheiden jullie nou dan als people leggers?
Ja, want wij zijn helemaal van de integrale aanpak.
Integrale aanpak, ja.
Ja, dat klinkt heel vaag, maar wat we eigenlijk daarmee bedoelen is... wij geloven niet dat je aan één knop kan draaien en dat alles dan beter werkt. Dus als je investeert in trainen, coachen en opleiden van je medewerkers, dat is hartstikke belangrijk, maar dan ben je er niet.
Nee.
Dus je moet ook kijken naar in welke omgeving werkt die medewerker. Dus in wat voor processen werkt die mee en faciliteert het de medewerker of is het andersom, dat de processen leidend zijn geworden.
Ja.
We kijken ook naar de visie en strategie van een organisatie, van waar ga je heen en is dat een doel waar iedereen achter staat, waar iedereen in kan geloven? Mm-hmm. En is het ook praktisch doorvertaald naar doelen die je als team met z'n allen na kan streven, waardoor je een eensgezindheid krijgt en een gemeenschappelijke missie? En tot slot kijken we ook naar de cultuur. Dus hoe gaan mensen met elkaar om? En dat alles samen bepaalt of een bedrijf succesvol kan zijn. En of medewerkers het gevoel hebben van ik word echt gefaciliteerd.
En waar begin je dan? Begin je bij cultuur? Of hoe start
altijd
dat
bij de mens.
Altijd bij de mens.
Okay. Het begint bij dat talent.
Ja.
Hè, de medewerker die moet die wij eigenlijk inzicht geven in waar ben jij nou echt goed in? Wat heb jij van natuur of talent in huis gekregen, meegekregen en gebruik je ze ook?
En het is ook niet zozeer, we beginnen altijd bij de mens, maar we geloven ook heel erg in het proces van dat je eigenlijk eerst de inzichten moet vergaren van waar sta ik, om vervolgens te kunnen bepalen waar wil ik dan heen.
Ja.
Dus ook dat is eigenlijk een proces waarin je, als je meteen begint met de oplossing, of als je, je moet eigenlijk eerst meten is weten. En daar gebruiken we ook een heel mooi geïntegreerd instrument voor.
Ja,
om dan ook daadwerkelijk mensen het inzicht te geven van wat zijn dan mijn authentieke talenten?
Ja.
Om dan vervolgens te kunnen inzicht te kunnen krijgen in wat gebruik ik nu?
Yes.
En gebruik ik nou die authentieke talenten die ik heb? Of zit ik juist heel erg in gebieden, ben ik geactiveerd waar ik niet van nature waar mijn talent zit? En
wat voor instrument is het? Je noemde net instrument.
Ja, dat is de ODC. Odin Development Compass, dat is een ontwikkeltool, een ontwikkelinstrument. Het is eigenlijk een ontwikkelassessment.
Mm-hmm.
Waarschijnlijk, het is eigenlijk eenzelfde soort instrument als bijvoorbeeld de MBTI of Insights.
Mavericks.
Alleen, wij vinden dat dit is eigenlijk het meest innovatieve instrument op dat vlak. Omdat het eigenlijk twee dingen doet wat de andere instrumenten voor ons gevoel niet kunnen. Eerst is, het is een hele korte meting die ontzettend veel diepgang in de uitslag, waar je heel veel uit kunt halen. En dat zit hem vooral op omdat het je onbewuste drijfveren meet in combinatie met je bewust ontwikkelde competenties.
Mm-hmm.
En dat legt hij op elkaar en dan krijg je dus eigenlijk, wat ik net aangaf, heel goed zicht op van waar zitten nou mijn echte drijfveren en talenten. En maak ik daar gebruik van of nog onvoldoende, wat kan ik daarin winnen. En aan de andere kant is daar een heel mooi... strategisch HR toolset omheen gebouwd, zodat je, want vaak zie je dat mensen enorm, als ze een meting doen of een test doen, dan krijg je daar natuurlijk inzichten voor jezelf uit, krijg je een rapportje en dan lees je over jezelf en denk je, dat is hartstikke fijn. En, maar dan
krijg je een soort bevestiging van wat je al dacht?
Er kunnen wel verrassingen uitkomen dat je eigenlijk Elke meting die je cognitief invult, dat gaat over hoe jij denkt, mm-hmm. wat je fijn vindt om te doen. Terwijl deze echt naar de core gaat om te kijken, wat zit daar nou? Wat zijn nou je echte onbewuste drijfveren? En dat kun je eigenlijk alleen maar meten met beeld. Daar is hij dus ook onderscheidend in. Dat je dus er dan uithaalt dat als jij iets hebt ontwikkeld waar je heel goed in bent geworden en eigenlijk altijd in bent bevestigd dat je daar ook heel goed in bent, maar aan het eind van de dag loop je er eigenlijk een beetje op leeg omdat het toch niet helemaal is wat je echt graag doet, dan kan je dat verwarren met wat je echte talent is. En dat kun je dus hiermee ontdekken.
Interessant.
Ja, hoe dat zit.
Materie. Wat voor reacties krijgen jullie van medewerkers? Ik ben wel benieuwd naar, want ja, mensen zullen wel echt
dat is elke keer weer zo
testen hoor, gewend zijn en denken van, nou, er komt weer een test. Ja. Zo, nou, de volgende.
Testmoe.
Het invullen is voor heel veel mensen wat ongemakkelijk. Mm-hmm. Ja. Want in plaats van dat we ons cognitieve brein gebruiken en echt gaan beredeneren, hoe ben ik, moest je opeens een paar plaatjes invullen.
Ja.
En zeker als je wat echt wat analytisch aangelegd bent, dan is dat heel moeilijk om daarop te vertrouwen. Mm-hmm. Terwijl wat er eigenlijk in je brein gebeurt, als je het niet rationeel kan beargumenteren, dan komt je onbewustzijn naar boven. En dat is precies wat we willen. Maar dat voelt heel wiebelig. Dus heel veel mensen denken, ja, wat kan dat nou zeggen? Ik heb voor mijn gevoel at random een paar plaatjes gekozen.
Ik kan er geen ratio
en toen moest ik wat competenties kiezen en dat was het.
Ja.
Wat kan dat in godsnaam over mij zeggen?
Kan daar
heel veel.
Ja. Ja, en ook misschien wel vanuit het gedachte dat je krijgt een assessment, je wilt graag controle hebben. Ik word wel gezegd van het is zoals het is, we hechten geen waarde aan, hè, alles is goed, zeg maar.
Ja.
Maar toch onbewust, je denkt door je interne carrière, vanuit angst beredeneerd, wil je wel graag controle over een assessment hebben.
Ja.
En dat is bij testen die bij je gewoon cognitief kunt invullen, is dat weer een stuk makkelijker, voelt het veiliger.
Ja, maar die kun je ook daadwerkelijk beïnvloeden. Want ons brein is echt zo knap, die kan ook daadwerkelijk ons eigenlijk alles doen geloven, wat niet per definitie. Dat je de kern komt.
Ja, ja. Ja.
En dat
kun je zelf op de trek houden, heel erg zo.
En dat is wat deze meting eruit filtert. Plus als je dan dat rapport krijgt of je krijgt een terugkoppeling en je begrijpt een beetje hoe je je eigen uitslag moet lezen en begrijpen, dan ben je er vaak natuurlijk nog niet, want dan ben je even heel blij dat je dat inzicht hebt gekregen.
Maar wat dan?
En dan meestal gaan dat soort rapporten de la in om er ook niet meer uit te komen. Terwijl wij geloven heel erg in dat als je die inzichten eenmaal hebt, dat je dan ook eigenlijk een aantal handvatten krijgt om daar dan ook daadwerkelijk iets mee te kunnen doen.
En hoe zorg je ervoor dat het dan niet de la in gaat, maar dat er ook echt daadwerkelijk op gehandeld gaat worden?
Ja, dat is echt door dan vervolgens de volgende stap eraan te verbinden en te zeggen van oké, als je dit nu weet en je hebt deze inzichten en je mag zelf bepalen en kiezen waar je dan op gaat inzetten om het in het vervolg anders te gaan doen of om meer in je kracht te kunnen komen. Dat mensen dus dan hun eigen doelen kunnen stellen daarin. Of een team kan daarin ook als team zeg maar zelf de regie pakken op hoe ze dat daar invulling aan willen geven. En dan gaan we eigenlijk aan de slag om te kijken van hoe kun je dat dan zo concreet mogelijk maken. Wat ga je dan morgen anders doen?
Waar begin je mee?
En hoe ga je dat dan vormgeven?
Doe workshops of zo? Wat voor interventies? Hoe doe je dat?
Ja, wat we doen is in bijvoorbeeld leiderschapsprogramma's helpen we bijvoorbeeld managers en die in een rol zitten waarin ze dus het voortouw moeten nemen. Gaan we kijken van oké, wat betekent jouw specifieke profiel nou in de context van leiderschap?
Mm-hmm.
Wat zijn dan de dingen die jij daar als je zeg maar authentiek kunt zijn in zo'n rol, wat kun je dan het beste activeren, waar kun je dan het beste gebruik van maken? En dat doen we dus door dan of bijvoorbeeld in de 1-op-1 in coaching gesprekken om te zorgen dat mensen daar meer ook weer meer handvatten krijgen. Ja. Maar we doen het ook in teamsessies, mm-hmm. waarbij we in een halve dag bijvoorbeeld een team meenemen in hoe dat in teamverband eruit zit en mm-hmm. ziet. En hoe mensen in teamverband bijvoorbeeld complementair zijn aan elkaar. En als je weet van elkaar ook waar je talent en je kracht zit, dan kun je als team ook gemakkelijker besluiten om dan de rollen zo te verdelen dat je ook daadwerkelijk complementair.
Het is wel goed dat je zegt, hè? Je kracht zet en krachten van elkaar zien. Ja. Wat we gewend zijn is heel erg de zwakte van de ander te zien.
Ja.
Er wordt heel vaak op het negatieve aspect van competenties en andere zaken. Oh, dit doe je niet goed, dus daar moet je aan gaan werken.
Ja. Ja.
Terwijl, volgens mij is het andersom.
Wij geloven precies in het
andere. Wij komen vanuit de andere kant aan.
Kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat bij jullie werkt?
Nou, wij vergelijken het altijd met fietsen. Mm-hmm. Als je een mens kan alles leren. Dus je kan je elke competentie of vaardigheid aanleren als je maar genoeg vlieguren maakt.
Mm-hmm. Ja.
Maar niet alles komt even gemakkelijk aanwaaien. Dus als je heel veel gaat ontwikkelen op de dingen die van nature niet in je aanleg zitten, dan ben je eens aan het forceren. Dus dat voelt alsof je hele leven tegen de wind in fiets.
Ja.
Terwijl als je ontwikkelt en uitvergroot waar je van nature goed in bent, wat gewoon bij je past, dan voelt het gewoon met de wind mee. Alles gaat makkelijker, je krijgt meer energie, je bent er beter in en je zult er meer erkenning voor krijgen. En als je dat ook accepteert, dan kan je ook vervolgens veel beter loslaten wat dan minder bij je past.
Ja.
En dan ga je met je collega's gewoon veel eerlijker het gesprek aan van ik ben hier goed in en hier ben ik niet zo goed in. Nou, dat vind ik nou juist heel leuk.
Ja.
En dan ga je op een hele andere manier kijken naar werkverdeling in plaats van wat heel vaak bij het bedrijf is, we moeten eigenlijk alles kunnen.
Mm-hmm.
En dit is het functieprofiel en daar heb ik maar aan te voldoen.
Ja. Ja.
En met elkaar, als je echt complementair bent aan elkaar, daarom is het zo belangrijk dat een team complementair is. Je krijgt zoveel meer voor elkaar als iedereen het stuk doet wat hij zelf kan.
Ja, je gaat je aanpassen op basis van de verwachtingen die er heersen.
Ja.
Terwijl je moet aanpassen op basis van waar je echt goed bent.
Ja. Ja. En dat vergt echt een mindshift bij
heel veel mensen. Ja, organisaties zijn toch vaak nog op zoek naar die schapen met 5 poten.
De profielen.
Ja.
Ja.
En er staat zo'n lab in zo'n cv tekst, verwerkingstekst.
Je moet dit kunnen en je moet dat kunnen. Ja. En
je moet de koffie brengen, ook nog.
Ja, en dat is menselijk niet mogelijk.
Ja.
We hebben allemaal bepaalde talenten. En dat betekent ook dat we bepaalde talenten dus niet hebben.
Ja.
En als je toch, als de organisatie van je vraagt dat je alles moet kunnen, dan ga je dus automatisch, raak je toch geactiveerd, ook in die gebieden die dus niet bij jou van nature.
Ja. Is dat ook een punt van waar mensen uiteindelijk door in een burn-out bijvoorbeeld zouden kunnen raken?
Ja, exact. Mm-hmm.
Omdat ze te veel op die punten getriggerd worden.
Ja.
We kunnen ook letterlijk in de meting indicaties zien. Dat mensen eigenlijk op moeten letten.
Mm-hmm.
Of als je echt inderdaad heel veel aan het stretchen bent en energie leegloopt.
Ja, dan is daar echt wel wat mis.
Ja, dan is er iets aan de hand. En heel vaak merken we dus ook als we het gesprek voeren dat de opluchting die mensen kunnen voelen, dat is zo mooi. Maar ik hoef dus niet alles te kunnen. Weet je wel? Niemand heeft alle talent in huis.
Nee.
Dus laten we daar dan alsjeblieft eerlijk over zijn met z'n allen. Van waar ligt jouw kracht? En hoe kan jij je maximale waarde toevoegen aan dit team? Op jouw manier. En niet op de manier die van een ander verwacht wordt. Of met z'n allen hetzelfde proberen te doen.
Het is ook, het kan ook best iets zijn dat iemand ergens heel goed in geworden is natuurlijk. Hè, door de jaren heen echt heel goed in geworden is. En daardoor gekomen is waar hij nu is, zeg maar. En dan een keer door de spiegel die je krijgt vanuit jullie tooling. Merkt dat wat hij gedaan heeft tot op heden. Dat het niet geen is waar hij heel veel kracht aan ontleent, zeg maar. Heel veel energie van krijgt, zeg maar. En dat dat dan een bepaalde pak van zijn schouders af kan vallen. Zoals jullie het ook terecht schetsen. Ja. En dat er andere competenties zijn als ik daarop zou gericht dat hij misschien wel veel verder was gekomen of veel verder kan komen nog, zeg maar. En iets wat in de voorbereiding ook bespraken is een hele mooie one-liner. What got you here won't get you there. Zeg ik dat goed? Ja? Nou is Agnes sowieso van de one-liners, dus zult misschien zo meteen nog een paar horen. Maar ja, dat geldt natuurlijk op persoonlijk niveau en op organisatieniveau ook. Zeker in deze context. We hebben het heel erg steeds over meer de zachte kant, hè? Van empowering to grow en dergelijke. Hoe verbindt die zachte kant zich met de harde kant?
Ja, er zijn steeds meer studies die uitwijzen dat als je investeert in medewerkers, en die laat groeien, maar ook een hele duidelijke richting geeft in de vorm van een gezamenlijk doel, dat dat ook aan de harde kant ongelooflijk veel resultaat oplevert. Mm-hmm. Dat alleen al het investeren in medewerkers kan tot 17-19% winstgroei leiden.
Oké.
En daarnaast verhoogt de betrokkenheid. En de betrokkenheid van medewerkers zorgt dat ze langer blijven, dat ze beter presteren.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
En uiteindelijk zie je het keihard terug in je cijfers als je hier aandacht aan besteedt.
Ja.
Ja.
Wat ik voor mezelf ook heel logisch is, alleen het wordt in... Er wordt heel vaak niet direct op gestuurd.
Nee.
Ja.
Nee.
Kijk, als je het even naar software zou vertalen, een mens naar software. Je koopt een stuk software dat ergens goed in is, maar dan zet je het in voor iets anders. Dat is eigenlijk heel gek.
Ja.
Dat doe je eigenlijk niet met een systeem, maar dat is met een mens ook niet.
Ja, nee. Dat doen heel veel bedrijven ook met systemen.
Ja, heb je gelijk in. Okay. Heb je helemaal een heel goed punt. Maar om een soort voorbeeldje te schetsen. He, dus minder tegen die golven inbeuken, maar meer de server zijn en met de golven mee. Dat zou met de juiste karaktereigenschappen die je hebt, talenten die je hebt, en daar verder op doorontwikkelen.
Ja.
En je hebt altijd wel iets in je functie natuurlijk waar je niet prettig bij voelt, maar wat wel gewoon moet gebeuren. Maar om dan...
Dat
kan je niet voorkomen, denk ik.
Dat is gewoon de realiteit.
Ja.
Maar je kan voor jezelf al best wel goed bepalen en zorgen dat die taken niet het grootste deel van je werkweek bepalen. En dat je vooral blijft bij jezelf blijft. Van wat vind ik leuk, wat vind ik nou het meest interessant. En daarin ook die autonomie neemt en gaat sturen op je eigen loopbaan. En wat vind ik leuk en hoe kan ik nou waarde toevoegen.
Ja.
En dat je elkaar helpt door te kijken. Nou, moet er iemand een rondje door de organisatie doen om mensen mee te krijgen.
Ja.
Maar de een vindt dat heerlijk en de ander vindt dat verschrikkelijk.
Ja.
Nou, wie zullen we die rol geven? Dat, dat wordt dan veel makkelijker.
Mm-hmm.
En wat wij ook merken is dat het veel meer respect over en weer teweeg brengt. Dat teams ook dichter naar elkaar groeien. Omdat je de ander veel meer kan waarderen op wat hij in huis heeft, wat hij kan. En
daardoor
ook veel makkelijker kan accepteren wat een ander misschien minder kan.
Nou, het moet wel een context hebben. Want als je geen context er niet is, dan, dan kan je wel van alles willen of doen. Maar dan heeft het natuurlijk helemaal geen richting of geen niet iets waarmee je dus aan kunt verbinden.
Dus je moet misschien met doelen ook van het bedrijf te maken, maar ook met je persoonlijke doelen.
Ja, als jij je niet kunt identificeren met waar de organisatie naartoe gaat of waar de organisatie voor staat of wat je met elkaar te doen hebt, dan wordt het ook lastig om, en dan kan je ook als organisatie wel investeren in die medewerker, maar als je dat ook niet kunt faciliteren en kunt bieden, dan wordt het toch denk ik wel een lastige om dat voor elkaar te krijgen.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door
Sales Mentor.
Sales Management as a Service.
Ja, welkom terug bij de Growth Change podcast. We hebben het voor de break gehad, vooral over medewerkers. We hebben het over empower to grow. Maar hoe doen we dat nou met de bedrijven zelf?
Ja, nou ja, weet je wat grappig is, wat we hebben ontdekt gaandeweg. De ervaring heeft ons eigenlijk geleerd dat bedrijven groeien eigenlijk uiteraard ook.
Ja.
Maar die groeien eigenlijk altijd cyclisch.
Cyclisch?
Ja, en dat heeft te maken met ook inderdaad een quote die we vaak gebruiken van what got you here won't get you there.
Mm-hmm.
In de zin van dat elke fase waar een bedrijf doorheen gaat vraagt om andere een andere aanpak of een andere, andere capaciteiten, andere talenten, ja. andere...
Andere type medewerker.
Ja, exact. En dat, ja, dus dat maakt eigenlijk dat je ook daarin steeds eigenlijk moet kijken van ja. waar staan we nu? Hè? Wat is dan vervolgens, wat zijn de inzichten die we daar uithalen? En waar wil je dan vervolgens naartoe groeien? En wat heb je daar dan voor nodig?
Ja. Wat voor bedrijf vinden jullie heel erg leuk om mee te werken? Welke fase?
Ja, we houden van scale-ups.
Ja, ja? Ja, waarom? Waarom?
Ja, omdat vaak de ondernemer nog aan boord zit.
Ja. Ja.
En dat zijn de meest bevlogen mensen die echt ergens in geloven. Die wil nastreven. Dat vinden wij heel leuk om mee te werken.
De sales zit er dan nog in.
De start-ups ook fantastisch.
Ja.
Maar de, ja, je gaat samen dan op een soort reis. En het leven van een ondernemer is ontzettend met veel ups en downs. En, maar op een gegeven moment zien ze ook vaak door de boom het bos niet meer. En dan is het heel fijn om, ja, dat is wat wij doen, om daar dan naast te gaan staan.
Ja, ja, ja.
Als een soort coach en begeleider. Om weer even te kijken, waar sta je nu?
Ja.
En om de founders... Om even een perspectief te geven van dit is heel normaal dat je, als je hier nu doorheen gaat. Want dit is gewoon een fase in de cyclus die elk bedrijf doormaakt.
Ja.
Dus we, en vaak kijken we dan, objectiveren we het ook. En zeggen oké, het voelt nu alsof je de controle niet meer hebt.
Ja.
Dat betekent dat je nu eigenlijk tegen een soort brick wall aan zit met je bedrijf, inderdaad. Dat betekent van er moeten nu dingen in plaats gezet worden, dus verbeterd worden, om weer door te kunnen groeien.
Ja.
En dat voelt soms alsof je elke keer tegenslag hebt of dat je het allemaal niet meer onder controle hebt. Maar dat betekent, ik moet nu meer aan mijn bedrijf gaan werken in plaats van in mijn bedrijf.
Ja.
Dat betekent dat ik wat leiderschap nodig heb in de laag onder mij. Dus ik moet mensen gaan opleiden en verantwoordelijkheid gaan geven om
delegeren,
zelf te
beslissen.
Loslaten. Dat is heel moeilijk voor heel veel mensen. En voor farmers al helemaal, kan ik me voorstellen. Want die hebben met bloed, zweet en tranen 80, 90 uur per week werken. Hun, hun huis op het spel gezet, hun relatie op het spel gezet. Om ergens te komen waar ze nu zijn met die 20, 30 medewerkers en de omzetten die ze hebben. Ja, en dan moeten ze het los gaan laten. Ja, en dan kan alles instorten.
Exact. En het zijn vaak de mensen die wel ook het beste weten. Elk proces en hun beste product kennen.
Ja.
Dus, en dat, maar dat overdragen en dan loslaten en alleen maar op output gaan sturen is natuurlijk heel lastig.
Ja,
dus,
zeker. Dat is een afscheidsnemen proces.
Het is eigenlijk wat je van die mensen verwacht of graag ziet, is dat ze zelfreflectief kunnen zijn en begrijpen dat... dat het inderdaad dat je op een omslagpunt komt waar je een andere rol moet gaan aannemen.
Ja.
Waar je als ondernemer, als je bedrijf start, alles doet en je gaat groeien, dan op een gegeven moment dan kom je in een fase en dan moet je dingen gaan loslaten en inderdaad gaan delegeren. En op een andere manier, want dan heb je ineens de verantwoordelijkheid voor zoveel medewerkers ineens. En vaak zie je dan ook dat mensen, of dat ondernemers het idee hebben, dit was helemaal niet waarom ik ben gaan ondernemen. Ik moet ineens gaan managen.
Het is helemaal niet leuk eigenlijk.
Mensen aansturen, krijgen gezeur. Oh, die mensen zijn vrij, die zijn ziek, ze gaan trouwen. Ik moet attent zijn, ik moet een cadeautje voor ze regelen. Of een kleine geneuzel. Oh, mijn laptop doet het niet. En dan kom je ook bij de founder terecht. Ja, mijn laptop doet het niet.
Ze verwachten wel.
Het is een
En dan denk ik, hier heb ik echt geen zin in.
Het is echt een journey inderdaad. Ja. Waar je, en als je erin zit, dan is het ook moeilijk om te reflecteren.
Ja.
Of
op
een andere manier ernaar te kijken.
Ja, en wat wij dan doen, we helpen met een aantal onderdelen. Dus we kijken naar, waar sta je dan als organisatie?
Ja.
Dus in welke fase zit je en wat hoort daarbij? Dus dat hoort heel vaak bij je leiderschap versterken, de laag onder je. Jullie moeten meer aan het bedrijf gaan werken.
Ja.
Maar daar hoort ook bij, is je visie en je strategie eigenlijk wel helder?
Ja.
Hebben jullie die stip op de horizon zo helder bepaald dat ook iedereen het weet, snapt en gelooft vooral. Ja. Want dat is ook vaak nog een tweede.
Ja, ja, wordt het beleefd.
Het weten, maar wordt het beleefd als iets van, nou, dat is ook iets waar ik heel warm van word, waar ik harder van ga rennen. En heel vaak, wij testen dat ook vaak op verschillende lagen in een organisatie. En een directieteam kan heel vaak denken, nee hoor, dat weet iedereen. Ja. Wat onze visie is, onze strategie. Ja. Vraag je het één laag eronder, denk je, nou, ik weet het misschien een beetje. En een laag daaronder zeggen, ik heb geen flauw idee waar wij met z'n allen eigenlijk naartoe aan het werken.
Gemiddelde organisatie, als je vraagt, wat is de missie van het bedrijf? Dan kan bijna niemand vertellen.
Nee, krijg je glazen ogen.
Ja. Of je krijgt een verschillende verhalen.
En juist op die manier vertellen, zodat het ook een stimulans wordt. Dat het echt een gemeenschappelijk doel wordt. Dat is vaak gewoon het doorvertalen en blijven herhalen van een hele simpele boodschap.
Ja, maar ook doorleven, zeg maar. He, dus dat de koppel van je waarde, weet je, dat bruggetje is inderdaad dingen proberen te maken. Want je zegt dat je niet alleen men kent, zeg maar, de visie en de missie, maar ook hem doorleeft, zeg maar. Je snapt waarom hiervoor gekozen is. He, dat stukje. Dat is de volgende stap. Heel veel mensen kennen de missie en de visie al niet eens. En als ze hem dan kennen, waarom eigenlijk deze missie en visie? Ja. En hoe correleert dat aan mijn rol binnen die organisatie? Ja. En binnen, of nou een scale-up of een grown-up is, bij wijze van spreken. Ja. Maar,
het verhaal vertellen verder dan de targets en dat we meer winst kunnen maken.
Ja. En dat verhaal is belangrijk, want eigenlijk wat wij vaak ook brengen of waar we bij helpen is een gemeenschappelijke taal creëren.
Okay.
Want als je namelijk een gemeenschappelijke taal kunt creëren, dan heb je eigenlijk allemaal veel gemakkelijker begrip voor elkaar en het over hetzelfde.
Dezelfde context.
Exact. En dat helpt enorm om, om daar de saamhorigheid in en de gedeel en betrokkenheid.
Maar klinkt wel erg abstract. Wat is een gezamenlijke taal? Wat is een gezamenlijke taal? Kun je een voorbeeld benoemen? Gaat het om jargon dan bijvoorbeeld? Technisch jargon? Of wat is een.
Ja, het gaat om jargon en om snapt iedereen wat we hiermee bedoelen? Dus je gaat eigenlijk uitleggen, wat is dan die visie, waarom doen we dat, waarom kiezen we voor deze strategie,
het is
wat is daarin belangrijk?
Storytelling, qua storytelling, wat is het nou wat we met elkaar willen bereiken en doen, dus daar een verhaal rondom creëren, wat iedereen begrijpt en snapt en zich aan kan relateren, dus dat is...
Ik heb wel eens het gevoel dat bedrijven dat heel erg kunstmatig proberen te doen. En dat de cultuur binnen het bedrijf totaal anders is dan je missie of dat stuk wat jullie net opschrijven.
Ja, ja.
En dan is er zo'n groot gat dat medewerkers denken, whatever.
Ja,
andere mensen denken ook, het zal wel. En dat is een soort opgelegd ding wordt het dan.
Ja.
En dat is wat wij noemen, wij gaan op zoek naar het unieke bedrijfs-DNA van een bedrijf. En dat verzin je niet, dat is er. En dat moet je onthullen en uitvergroten.
Ja.
Ja.
Want dat is je cultuur. Ja. Dat is je internal brand.
Ja. Ja, dat is wel een interessante
vraag. En dat is het kapstokje waar je alles aan op kan hangen.
Exact.
Ja. En dat kan als een soort kompas, als een richtinggever ook werken. Van, dit is hoe we de dingen doen en dit is waar we met z'n allen naartoe aan het werk zijn.
Ja.
En dat is er. Al is het wel, daarom zijn scale-ups ook zo interessant. Je kan het nog heel erg beïnvloeden. Hè? Het is ook zo'n belangrijk moment als een bedrijf groeit.
Ja.
En je hebt het met de eerste mensen heb je nog zelf aangenomen. Op een gegeven moment kan dat niet meer.
Nee.
Maar hoe bewaak je nou die cultuur die je met z'n allen gecreëerd hebt? En hoe zorg je dat die bestaan blijft terwijl je ook inderdaad meer dan 150 mensen...
Ja, wat gebeurt er als dat... maal zoveel keer gaat groeien. Hè?
Ja.
Dat wat we nu verzonnen hebben. De slechte cultuur vergroot zich ook, maar een goede cultuur ook.
Ja.
Ja. Ja, want schaalbaarheid is natuurlijk per definitie iets wat bij scale-ups wordt. Hè? Dus dat 20% groeien per jaar, meer dan miljoen omzet, al die dingen meer. Dan moet je schaalbaar zijn. En schaalbaar gaat niet alleen om product, hè? Maar het gaat ook om proces en ook om mensen, om gedachtegoed en om cultuur en dergelijke. Dat moet ons vergeten. Dus het is waanzinnig belangrijk dat het nog klein is en beheersbaar is, 20, 30, 40 man, dat je tegen die brick wall waar je het over hebt tegenaan.
Dan moet je gewoon starten dus eigenlijk.
Dan moet je starten, dan moet je het proces inkapselen, dit is het, en op die manier gaan we ook werven en selecteren, op die manier willen we verder.
Nou, dan moet je er ook echt op gaan sturen, want als het allemaal per ongeluk gebeurt, en dan krijg je eigenlijk een cultuur bij default.
Ja.
En dat het zeg maar per ongeluk gebeurt, in plaats van dat je er echt daadwerkelijk bewust op gaat sturen. Dat is wel ook weer om even terug te gaan naar dat instrument dat wij gebruiken. Hmm. Dat geeft ook een gemeenschappelijke taal.
Ja.
Oh ja.
En dat onthult ook vaak die cultuur.
Ja, okay.
Want daar, op het moment dat we dat inzetten als instrument, om te eigenlijk meten we daar ook een soort van de cultuur mee. Omdat je dus vaak ziet dat mensen met bepaalde drijfveren toch dat zoekt elkaar toch op. En dan zie je vaak dat een aantal talenten of drijfveren, dat er een soort van gemene deler is binnen een organisatie, waaraan je kunt ontlenen wat dus voor zo'n organisatie belangrijk is.
Ja.
En,
bijvoorbeeld als de gemene deler is dat iedereen mensgericht is in het team of in de organisatie, dan heb je vaak een open cultuur waar mensen het belangrijk vinden om ook even die verbinding te maken. Ja, dat praatje bij het koffieautomaat te doen en ook dingen met elkaar te ondernemen als collega's.
Ja.
Waar bijvoorbeeld een bedrijf waar heel veel analisten werken, dus techneuten, engineering, daar is het vaak heel belangrijk dat er bepaalde processen goed werken.
Ja.
En dat er protocollen zijn en dat mensen zich daar aan houden en dat dingen duidelijk zijn.
Ja. Dat het gevoel is een groot voorbeeld.
Is cultuur by default, wat je net noemde, is dat ook heel erg vanuit de persoon gedreven? Dus een founder bijvoorbeeld en zijn team op dat moment. Terwijl als je de cultuur, zeg maar, voor een skill meer company driven is. Hè? Het is echt onafhankelijk van een persoon. Dit is wat de company voor de klanten die ze servicen wil betekenen.
Nee, je ziet vaak dat als de founder of de ondernemer nog in de organisatie zit, ik zeg altijd, dan zit de ziel, hè, dus waarom het bedrijf ooit überhaupt is begonnen en gestart, dan zie je vaak dat er een vrij sterke cultuur, dat gewoon heel erg aanwezig is, omdat dat eigenlijk de speel is waar het allemaal om draait. Terwijl als de founder niet meer in een organisatie zit, dan moet dat eigenlijk kunstmatig, of dan moet ergens moet dat opgepakt worden en naar de vorm gegeven worden, want anders dan is het, dan als de ziel eruit is, dan
Het is gewoon goed als founders zich daar bewust van zijn wat voor invloed ze hebben op de cultuur.
Ja.
En dat ze, hoe belangrijk het ook is om je eerste 150 hires, om die heel goed te kiezen. Want dat zijn je cultuurdragers in je organisatie.
Ambassadors.
En als die datzelfde gevoel hebben, dan dragen zij dat weer voort.
Ja.
Zelfs als een founder een stap terug doet,
blijft
dat dan staan. Maar daar, als je er bewust van bent en er moeite voor doet om uit te dragen waarom je de dingen doet, waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt, wat je belangrijk vindt, hoe je vindt dat we met elkaar om moeten gaan.
Ja, daar komen mensen denk ik ook bij werken. Dat ze zich kunnen identificeren met wat je doet en waarom je het wil. Ja.
En daarom is de werving en selectie en onboarding ook heel belangrijk. Als je nieuwe mensen aanneemt, zeker in een groeifase.
Ja.
Er zijn heel veel bedrijven die natuurlijk op een gegeven moment niet meer weten waar ze de mensen vandaan moeten halen. En dan maar iedereen welkom heten. Maar je kan beter op skills iets minder
cultuurmatig
zijn. Ja, iets kieskeurig zijn. Ja. Maar als het op cultuur en op instelling van een persoon maar klikt.
Ja, de rest kan wel bijleren.
De hard skills zijn veel makkelijker om aan te leren.
Ja, precies.
Ja.
Klopt.
Ja.
Ja. Ja, mooi.
Ja, je kan niet aanleren hoe iemand in elkaar zit.
Nee, mensen ook niet veranderen.
Ja.
Dat moet een mens zelf willen.
Precies.
Dat is ook wat waarin wij geloven, dat je mensen daar dus dan zelf de regie op moet kunnen geven.
Dat is wat ze de A-players noemen, hè? Die en op hard skills top performen, maar ook op het gebied van cultuur en vertrouwen genieten in een organisatie. En als je alleen super goed performt op je skills en inhoud van je werk, maar voor de rest
ben je
kun je echt toxisch zijn voor je omgeving.
Voor je omgeving.
Ja, dat zijn vaak. En die worden niet niet ontslagen omdat ze het zo goed doen, maar we kunnen zoveel schade aanrichten in de cultuur van je organisatie.
Ja, je gaat natuurlijk steeds meer naar een soort van organisatie die veel meer agile zijn, zeg maar. Hè? Dat je met projectteams, met scrum-achtige sessies, scrum-methodieken aan de slag gaat, zeg maar. Daarin zijn soft skills, hè? We samenwerken, communiceren, et cetera, actief zijn. Dat is natuurlijk waanzinnig belangrijk. Het wordt vele malen belangrijker dan die hard skills, want dat gaat om kennis en om. Dus dat,
Nou, dat is ook wel een mooie, want dat vinden wij ook eigenlijk het leukste om in organisaties iets bij te dragen waarin zelfsturing een belangrijk topic is, bijvoorbeeld. Je hebt nu zo ontzettend veel systemen of andere manieren om eigenlijk je infrastructuur of je organisatie in te richten.
Mm-hmm. Ja, precies.
En het moet inderdaad allemaal agile en flexibel. En we gaan van A naar ergens. En waar dat dan, dat zien we dan alweer. Maar hoe ga je dat nou doen? Mm-hmm. En, maar dat zijn vaak systemen waarbij je dus eigenlijk de organisatie inrichting mee vormgeeft. Mm-hmm. En wij zeggen altijd van ja, maar daar heb je nog niet de cultuur mee te maken.
Nee, heb er niet.
En dat is wat zeg maar dat instrument dat wij gebruiken, wat je daar dus heel goed mee kunt vormgeven, want dat zit heel erg op het gedragsanalytische stuk. Mm-hmm. Hè? Dus wat voor gedragingen horen daar nou bij? Mm-hmm. En als je, wij zitten heel erg om dan vaak twee systemen aan elkaar te koppelen, zodat je weer een geïntegreerde aanpak krijgt. Ja. Waar we ook aan het begin, dat je aan al die knoppen kunt draaien die belangrijk zijn, van visie tot je mensen, tot de strategie, tot...
Wat jullie doen is, jullie creëren eigenlijk een cockpit om te zorgen dat je op de juiste momenten aan de juiste parameters kan draaien.
Ja, want het agile werken is een werkstructuur. Ja. Daar kijken we ook naar. Faciliteert de werkstructuur het optimaliseren van het werk?
Ja.
Of houdt het juist tegen?
Ja, ja.
Wat we bijvoorbeeld bij zelfsturing heel vaak zien, is dat het soms als excuus gebruikt wordt om gewoon de management laag weg te snijden.
Ja, ja.
En medewerkers worden overvallen met eerst nog instructies krijgen. Nou, ben je nou? Bedenk ik zelf maar.
Ja.
Ja.
Dat is niet helemaal wat bedoeld wordt met zelfsturing. Nee, er zijn wel kaders nodig. En je moet met elkaar heel duidelijk afspraken maken.
Ja. Ja.
En wat al een van de belangrijkste dingen is, vinden wij, is heel duidelijk met elkaar afspreken. Wat is je rol en wat is je verantwoordelijkheid? Mm-hmm. En wat is het mandaat wat je daarvoor nodig hebt om die rol goed te kunnen doen? En om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen?
Ja.
Dus wat heb ik nodig?
Ja.
En waar mag je me op aanspreken?
Ja.
En dan heel vaak is dat heel niet goed afgebakend. Dus collega's hebben overlap, teams hebben overlap met elkaar. Weet eigenlijk niet wanneer houdt mijn werk op, wanneer begint jouw werk.
Het is natuurlijk fijn om dat te hebben, want het is ook veilig, kan ik me voorstellen. Als je niet letterlijk weet dat jouw verantwoordelijkheid een beetje schuift, een beetje verschuiven. Ja, is dat mijn of jouw ding? Ja, dan eigenlijk gaan we het samen moeten doen.
Die collega is wel baas, die denkt dat hij mijn leidinggevende is. We zijn toch zelfsturend?
Ja.
Ja.
Dat soort dingen gebeuren.
Zeker. Ja.
Nou ja, en ook als bijvoorbeeld een zelfsturende structuur, als dat heel erg geïmplementeerd is in een organisatie, dan zien we vaak als wij dan bijvoorbeeld met ons instrument een pilot doen om te kijken van hoe zit het nou met die talenten, dan zien we vaak ook dat er bijvoorbeeld een aantal talenten gewoon uitgaan, omdat daar niet meer aan wordt geappelleerd.
Nee.
Dat mensen dat gaan inzetten. Dus ook daar geeft het vaak zo ontzettend veel inzicht om daar dan weer dat wel te kunnen activeren en inzetten. Omdat je toch, je hebt alle talenten heb je nodig om ook als organisatie of als team te kunnen excelleren.
Ja.
Dus wij hebben eigenlijk een scan ontwikkeld, Employee Experience Scan noemen we die.
Oké.
Waarin we eigenlijk bij een bedrijf kunnen meten van hoe gaat het nou verschillende vlakken vanuit de beleving van de medewerker.
Ja.
Dus heeft de medewerker het idee dat hij zichzelf kan ontwikkelen en dat hij zijn talenten kan inzetten. Maar ook hoe is het leiderschap? Hoe goed is het leiderschap in de organisatie? maar ook de werkstructuur en letterlijk de werkomgeving.
Ja.
Dus zit ik in een prettige omgeving waar ik gewoon mijn werk kan doen.
Ja.
Daar kun je ook uren over vol praten over de kantoortuinen en de schade die dat...
Ja, nee, zeker. Het zit onderzoek in geweest.
In de technologische werkomgeving, dus werken de systemen voor mij of tegen mij.
Ja. Ook heel belangrijk.
En hoe is de cultuur en hoe is de performance en development cyclus? Werkt die ook goed dat iemand zich...
Ja.
Nou ja, op de juiste dingen afgerekend wordt. Hè? Alleen al het woord afrekenen trouwens.
Beloond wordt ook.
Dus eigenlijk brengen we dat in kaart. En dan weet je ook meteen aan welke knoppen moet ik draaien als organisatie.
Ja.
Om zaken snel te verbeteren.
Ja. We gaan naar het einde toe. De podcast alweer.
Ja.
Ik vond het wel uren door kunnen
praten. Ja, dat is echt zo.
Dat kunnen we zo.
Ja.
Aan het einde doen we altijd wel twee tips. En ik denk in dit geval...
Voor de scale-ups waarschijnlijk.
Voor de scale-ups.
Ja,
maar meer vanuit founderperspectief. En wellicht ook een tip voor medewerkers.
Ja, die bij een scale-up werken of willen gaan werken. Overwegen om bij een scale-up te gaan werken, ja.
Dus,
jeetje.
Ja, moeilijk. Oh, jeetje. Dit is een mooie. Aan de die een jeetje hebben. Dat betekent dat we echt een vraag hebben die...
De belangrijkste tip voor de medewerker is wel blijf bij jezelf en ga op zoek naar wat jouw echte talenten zijn en hoe je die goed kan inzetten in je werk. Want dan zul je ook het meest succesvol zijn. En misschien is dat meteen ook wel voor founders de beste tip. Is neem mensen aan die vooral de cultuur uitdragen en die passen bij het bedrijf.
Ja.
En zet ze in op de dingen waar ze goed in zijn. En probeer ze niet in een probeer geen cirkel in vierkant te duwen.
Nee.
Nou, als ik daar nog iets aan toe mag voegen, dan.
Nee.
Nee, het is afgelopen. Die tijd zit erop aan, hè? Sorry. Ja.
Wat wel echt iets stokpaardje van ons is dat als je investeert in groei, dus als je echt investeert in de medewerker, dan groeit je bedrijf.
Mooi.
Top. Dan sluiten we hierbij af. We willen jullie ontzettend bedanken voor het leuke gesprek.
Ja,
en,
vond je dat mooi? Top. Goed. Goed hoor.
Rest ons niets anders dan te zeggen dat deze podcast mede mogelijk gemaakt is door Sales Mentor, Sales Management as a Service.
Yes. Tot de volgende keer.
Podcast.
Yes.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door
Sales Mentor,
Sales Management as a Service.